Goedemorgen. Gebed. Dat is het jaarthema van onze gemeente. Gebaseerd op Lucas 19:46. Mijn huis zal een huis van gebed zijn. En ik wil het vandaag ook met jullie over gebed hebben. En daarbij wil ik met jullie lezen zo meteen uit Lucas 18. Vers 1 tot en met 8. En in dat hoofdstuk, als we dat zo gaan lezen, dan is het goed om in gedachten te houden dat Jezus al onderweg is naar Jeruzalem, in hoofdstuk 18. En in hoofdstuk 19 zien we dat Jezus al in Jeruzalem aankomt. En dat is eigenlijk de laatste week voor de Heere Jezus. Dus dit zijn de laatste weken van zijn bediening, waar we hierover lezen in Lucas 18. En in Lucas 17 heeft de Heere Jezus net al iets verteld over moeite die komen gaat, als hij eenmaal vertrokken is. En hier in Lucas 18 vertelt hij over het verhaal over de onrechtvaardige rechter. En daar gaan we zo wat over lezen. En voordat we beginnen, wil ik graag God om zijn zegen en om zijn leiding vragen. Zullen we bidden? Vader in de hemel, we zijn u zo dankbaar dat we u mogen kennen. We zijn u zo dankbaar, Heere, dat we mogen weten dat u een heilig God bent en een rechtvaardig God, maar ook een genadig God en een liefdevol God en een trouw God, Heer. En op die trouw wil ik me echt beroepen, Heere, dat u echt bij ons bent vanochtend. Dat u krachtig wilt werken, Heere. Heere, de grond is voorbereid, de grond is geploegd en we bidden u om regen. Wij hebben ons deel gedaan, Heer, en ik bid u dat u wilt zegenen, dat u stortregens van genade wilt uitstorten, Heer. Wilt u onze gedachten erbij houden? Wilt u mijn woorden leiden, Heer, dat u mag spreken en niet ik? En dat we iets mogen zien, Heer, van wie u bent. In Jezus' naam. Amen. Goed, ik hoop dat als je een Bijbel hebt, dat je die ook mee hebt genomen vanochtend. En ik wil je vragen om, voor degenen die een Bijbel bij zich hebben, om die open te slaan op Lucas 18. En voor degenen die er geen bij zich hebben, hebben we natuurlijk de teksten ook op het scherm hier achter mij staan. Dus laten we lezen uit Lucas hoofdstuk 18. En dan lezen we vanaf vers 1 tot en met vers 8. Dus Lucas 18 vanaf vers 1 tot en met vers 8. En dat is het verhaal, dat staat boven in mijn Bijbel, de onrechtvaardige rechter. En hij, dat is de Heere Jezus, en hij sprak ook een gelijkenis tot hen, met het oog daarop dat men altijd moet bidden en niet de moed verliezen. Hij zei, er was in een zekere stad een rechter die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een weduwe in dezelfde stad. En zij kwam voortdurend naar hem toe en zei, doe mij recht tegenover mijn tegenpartij. En hij wilde een tijd lang niet. Daarna echter zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, toch zal ik, omdat deze weduwe mij lastig valt, haar recht doen opdat zij uiteindelijk niet komt en mij in het gezicht slaat. En de Heere zei, hoor wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen, die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten? Ik zeg u dat hij hun met spoed recht zal doen. Maar zal de Zoon des mensen, als hij komt, wel het geloof op de aarde vinden? Tot zover. Wat ik nu wil doen is samen met jullie de tekst eigenlijk in drie stappen gaan doornemen. En die eerste stap die we gaan nemen is, we gaan kijken naar, wat is nou de bron van ons gebedsleven? En als we daarachter zijn gekomen, als we dat zien, als we dat scherp hebben, dan gaan we naar onze relatie tot deze bron. Dus wat is onze relatie met de bron? En dan wil ik afsluiten, dan gaan we naar de persoonlijke toepassing toe. En dan gaan we het hebben over gebed. waar ik sta, waar wij allemaal zelf staan, waar wij individueel staan en waarvoor wij bidden. En wat de Heer Jezus daarover zegt, waarvoor zullen we in de eerste plaats bidden? Dus dat zijn de drie stappen. Dus probeer dat in het achterhoofd te houden als we daar doorheen gaan. Dus laten we de eerste stap nemen. Aan het begin van deze passage geeft Lucas al meteen heel duidelijk aan wat het doel is van de Heer Jezus hier met wat hij hier deelt. Hij zegt namelijk dat we altijd moeten bidden en de moed niet moeten verliezen. Jezus wil ons met deze woorden dus heel duidelijk aansporen en bemoedigen. En het is niet vreemd dat hij dit juist nu deelt, want ik vertelde net al in Lucas 17, daar vertelt de Heer Jezus over de tijd voor zijn wederkomst. Een tijd waarvan Jezus ook in Matteüs 24 vers 9 zegt dat we overgeleverd zullen worden aan verdrukking. En juist als we nadenken van wat er in deze tijd allemaal gebeurt, als we zien wat een onrust er is in de wereld, dan kunnen we die moed verliezen. En dan kunnen we vergeten of het moeilijk vinden dat de Heere Jezus zegt, bid altijd. Verlies de moed niet. We kunnen zelfs fatalistisch tegen onszelf zeggen, we zitten daar net voor die wederkomst van Christus. We weten hoe het zal verlopen met de wereld. Ik zie van alles om me heen gebeuren. Waarom zou ik nog bidden? Of misschien zeggen we het niet, waarom zou ik nog bidden, maar misschien denken we het wel. En dan juist, zegt de Heer Jezus hier, net nadat hij dat heeft gedeeld in Lucas 17, bid altijd, verlies de moed niet. Of misschien ervaren we in ons eigen gebedsleven de moeite dat een gebed niet of nog niet beantwoord is. En dan kan volharding vaak moeilijk zijn. En wat een troost dat we dan zien hier in dit stuk dat de Heer Jezus ervan af weet. Want anders geeft hij ons deze verse niet. Anders zegt hij niet hier in het begin van Lucas 18, bid altijd, verlies de moed niet. En we weten ook dat het een uitdaging is, want we hebben er ook de afgelopen weken over nagedacht op zondagochtend, dat de duisternis altijd in strijd is, in de strijd met ons wil aangaan. De duisternis haat ons gebed. Maar dan is er die troost in Jacobus 4 vers 7, waar staat, onderwerp u aan God, bied weerstand aan de duivel en hij zal wegvluchten. En ten tweede zegt de Heer Jezus ook in Matteüs 26 vers 41 in de hof van Gethsemane, dat zijn de laatste uren van de Heer Jezus. En hij zegt dat tegen Petrus en Johannes en Jacobus die hij mee heeft genomen. Hij zegt dan, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. En we zijn vaak van goede wil, maar de geest en het vlees die strijden tegen elkaar. En we hebben dus een hogere kracht nodig dan onze eigen kracht. We hebben een hogere kracht nodig dan onze eigen kracht om te volharden in het gebed. Maar de tekst in Lucas 18 houdt het gelukkig niet alleen bij een aansporing. De Heer Jezus zegt niet alleen, bid altijd, verlies de moed niet. Hij geeft ons meteen de grootste houvast die wij kunnen krijgen. Hij wijst ons namelijk op de Heere God aan het einde van dat stukje. Hij zegt allereerst, kijk eens naar die onrechtvaardige rechter, die niet vreesde en hoe zelfs hij uiteindelijk luisterde naar die weduwe. Die vrouw die geen gezag of autoriteit heeft. En toch luistert hij naar haar. En dan zegt hij, zou God dan? En wie kent God beter dan de Heere Jezus Christus zelf, die zelf God is? En hij zegt, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen soms lang laat wachten, staat er in vers 7. Hij stelt Gods karakter heel duidelijk tegenover dat karakter van die onrechtvaardige rechter. En toen ik daarover nadacht, over dat vertrouwen wat de Heere Jezus hier eigenlijk in ons wil oproepen, zal God dan? Toen moest ik heel erg denken aan Matteüs 8, vers 5 tot 13. En die tekst die zal ook geprojecteerd worden. En die wil ik ook samen met jullie lezen. Ik zal niet de hele passage lezen, maar de eerste 5 versen daarvan. Dus we gaan nu naar Matteüs 8, vers 5 tot 13, daar het eerste stuk van lezen. Dat gaat over de hoofdman, of de centurion in Capernaum. Toen Jezus in Capernaum binnengegaan was, kwam er een hoofdman over 100 naar hem toe, die hem smeekte: Heere, mijn knecht ligt verlamd thuis en lijdt hevige pijn. En Jezus zei tegen hem: Ik zal komen en hem genezen. En de hoofdman antwoordde en zei: Heere, ik ben het niet waard dat u onder mijn dak komt, maar spreek slechts één woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ook ik ben een mens onder het gezag van anderen en heb zelf soldaten onder mij. Ik zeg tegen de een: ga, en hij gaat. Ik zeg tegen de ander: kom, en hij komt. En tegen mijn slaaf: doe dat, en hij doet het. Toen Jezus dit hoorde, verwonderde hij zich en zei tegen hen die hem volgden: voorwaar, ik zeg u, ik heb zelfs in Israël zo'n groot geloof niet gevonden. Tot zover. Wat we hier dus zien, is dat de centurion, de hoofdman, vertrouwt op één woord van Jezus. Hij gelooft dat wat de Heer Jezus zegt, dat dat ook daadwerkelijk zal gaan gebeuren. Jezus' woorden zijn waar. Gods woord is waar en draagt gezag, heeft gezag. En ons vertrouwen op Gods woorden hier is geloof. Want dat zie je heel duidelijk ook de Heere Jezus zeggen. Ik heb zo'n geloof, wat deze centurion, wat deze hoofdman laat zien. Zo'n geloof heb ik nog niet gezien. Dus hij vertrouwt op één woord. En dat vertrouwen, dat noemt Jezus geloof. Nou, als Jezus dan in de tekst van vandaag, in Lucas 18... zegt, zal God dan, die drie woorden, zal God dan, dan doet de Heere Jezus op een beroep op ons geloof in hem. Op ons geloof in onze Vader. Het is alsof Jezus zegt, als die onrechtvaardige rechter luisterde, natuurlijk zal God dan recht doen aan zijn uitverkorenen. Natuurlijk zal God dan luisteren naar hen die dag en nacht naar hem smeken. Natuurlijk zal hij zijn ogen niet dichtstoppen voor de gebeden van zijn kinderen. Natuurlijk neemt het niet weg dat we moeten bidden naar zijn wil, zoals ook in 1 Johannes 5 vers 4 geschreven staat. En die tekst wordt ook weer geprojecteerd. En dit is de vrijmoedigheid die wij hebben in het toegaan tot God. Dat hij ons verhoort, telkens als wij iets bidden naar zijn wil. En we kunnen alleen maar bidden naar zijn wil, als wij hem daadwerkelijk ook kennen. Nog een keer. We kunnen alleen maar bidden naar Gods wil, als wij de Heere God ook persoonlijk kennen. We hebben nu gezien in Jezus' reactie op de woorden van de Romeinse hoofdman, dat ons vragen aan hem, ons vragen aan Jezus, ons gebed tot hem, ons gebed tot God, voortkomt uit geloof in hem. Nou, laten we nu kijken naar waar ons geloof in hem uit voortkomt. En dat wil ik eigenlijk doen door middel van 3 stappen. En dat gaan we doen met behulp van Bijbelversen. Dus we gaan 3 Bijbelversen bekijken en dan kijken hoe de Heere, of hoe Gods woord daarin spreekt. Dus we beginnen met 2 Petrus 1 vers 3. En daar staat in 2 Petrus 1 vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvergroot. Alles. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Dus wat zien we daar? Alles wat tot het leven en de godsvrucht is, alles wat ons tot het leven en de godsvrucht is, dat is ons geschonken. Door wat? Door de kennis van hem, die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en deugd. Nu kun je de volgende slide laten zien, Erik. En dan zie je in Hebreeën 11 vers 6 staan. Zonder geloof is het echter onmogelijk om God te behagen. Nou, als we geloof nodig hebben om God te behagen, dan is dat zeker alles wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Ja? Dat is alles wat tot dat zit daarin. Dus het geloof wordt ons geschonken door de kennis van hem. Dat zie je heel duidelijk in deze twee versen. Want zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Dus dat moet tot het leven en de godsvrucht behoren, hè, wat we daarbij ontvangen. En die bevestiging daarvan, dat het eigenlijk is, dat geloof ons gegeven wordt door kennis, dat zien we ook in Romeinen 10 vers 16. En in Romeinen 10 vers 16 staat, zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Dus geloof komt door het woord van God. Door het luisteren naar het woord van God. Nou, wat we nu zien is dat ons bidden tot God, ons vragen aan God, voortkomt uit geloof. Hè? Net zoals bij die centurion. Hij vroeg wat en dat kwam voor uit geloof. De Heer Jezus bevestigde dat in het 10e vers van Matthäus 8. En ons geloof komt dus voort uit kennis van hem. Uit het woord van God. En deze kennis van hem, diepe, diepe hartskennis, ervaringskennis, dat is de bron en de motor van ons gebedsleven. Niets anders. Die diepe hartskennis, dat is wat ons gebedsleven drijft. Dus als wij meer groeien in de kennis van Gods woord, als we meer groeien in de kennis van de Heer Jezus, dan des te meer zal ons gebedsleven een levend en een bloeiend gebedsleven zijn. En hebben wij geen bloeiend gebedsleven, dan komt dat dus omdat we niet veel in Gods woord doorbrengen. En dan komt dat dus omdat we niet veel met de Heer Jezus doorbrengen. Dan zijn we niet veel met de Bijbel bezig. Dan zijn we niet veel met Gods woord bezig. Voordat we zullen nadenken over die tweede stap, onze relatie tot deze bron, onze relatie tot God. Want we hebben nu gezien dat de bron, de kennis van Gods woord, de kennis van God is. Dat is de bron van ons gebedsleven. Voordat ik naar die tweede stap zo meteen ga, nog een paar woorden over het 7e vers in Lucas. In de tweede helft van vers 7 zegt Jezus, hoewel hij hen soms lang laat wachten. En God laat ons soms inderdaad lang wachten. Of het voelt misschien in ieder geval zo. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor lang laten wachten is makrothumei. En dat betekent ook langzaam in besluiten, langzaam in handelen. Voelt dat soms niet zo voor ons? Dat we naar de Heere God uitroepen in ons gebed. Heere, waarom besluit u niet? Heere, waarom handelt u niet? Dat we naar de Heere God zo uitroepen. Waarom zie ik geen uitkomst in deze situatie? Waarom? Nu weten we één ding, dat de maatschappij waarin we opgroeien, een maatschappij is van I want it all and I want it now. Ik wil alles en ik wil het nu hebben. Dat is de maatschappij waarin we opgroeien. Het is zoiets wat zo aantrekkelijk gemaakt wordt. Dat niemand meer, ook niet in de gemeente van Jezus Christus, gewend is om lang op iets te wachten. We zijn financieel zo rijk geworden, dat we spaargeld van onze rekening halen en vandaag kopen wat we morgen nog niet nodig hebben. En Galaten 5, vers 22, de vrucht van de Heilige Geest zegt, de vrucht van de Geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld. Geduld. Maar de Heere God kan deze vrucht niet in ons bewerken als we daar niet in geoefend worden. Dus zal de Heere God ons ook situaties geven waardoor dat geduld in ons gevormd wordt. Zoals je ziet dat deze weduwe bij de onrechtvaardige rechter ook volhield en bleef komen en bleef komen en bleef komen. Maar dan geeft de Heer Jezus in het 8e vers meteen aan, met woorden die best tegenstrijdig lijken, ik zeg u dat hij hen met spoed recht zal doen. Patricia, mijn echtgenote, komt uit Honduras, Midden-Amerika. En toen Patricia en ik in 2005 trouwden, toen wisten we eigenlijk nog niet binnen hoeveel maanden dat Patricia in Nederland zou zijn. Binnen hoeveel maanden dat zij naar Nederland zou komen. De schattingen bij onszelf en bij onze vrienden gingen uit van 6 maanden tot 1 jaar. Maar na 1 jaar hadden we nog niet eens bericht van de IND. Zij was in Honduras. Ik was in Nederland. En we baden vaak, Heere, wilt u ons vormen naar het beeld van uw Zoon Jezus Christus? Maar breng Patricia snel naar Nederland toe. Uiteindelijk heeft het 20 maanden en 6 dagen geduurd voordat Patricia in Nederland aankwam. Dat was soms een moeilijke periode en daar leek geen eind aan te komen. Maar er was een avond na de gemeentelijke bidstond dat ik naar huis ging en dat ik de deur van mijn appartement opendeed. En er lag een brief op de deurmat van de IND die zei, Patricia mag naar Nederland komen. En ik kon mijn geluk en mijn dankbaarheid naar de Heere God niet op dat moment. En de Heere liet ons wachten. En het voelde aan als langzaam besluiten van de Heer. Maar als we terugkijken, dan zijn we dankbaar voor die 20 maanden die we gehad hebben. Omdat hij ons door die moeite heen, onder andere in geduld, gevormd heeft naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En dan met het oog op een mensenleven, of zelfs met het oog op de eeuwigheid. Want we hebben 1000 maal langer te leven na het leven wat we hier op aarde gehad hebben. Met het oog daarop heeft de Heere God ons toch met spoed recht gedaan. Dus de reden of de redenen waarom we soms lang moeten wachten zijn ons niet altijd bekend. Maar 1 ding is het zeker, het zal ons vormen naar het beeld en karakter van zijn Zoon Jezus Christus. Tot zover. Dan gaan we nu naar de 2e stap toe. Dus onze relatie tot God, de bron van ons gebedsleven. En Jezus zegt in het 7e... Wacht nog maar eventjes, Erik. Jezus zegt in het 7e vers... Dit is het fundament van ons gebed. Sorry. Jezus zegt dat in het 7e vers. En dat is ook het fundament van ons gebed, dat God recht zal doen aan zijn uitverkorenen. Dat is het fundament. Hij beantwoordt onze gebeden omdat wij zijn uitverkorenen zijn. En hij geeft dus aan dat God, de almachtige schepper van alles wat bestaat, ons mensen tot zijn uitverkoren kinderen heeft gemaakt. Zoals Noach uitverkoren was om de ark te bouwen. En Abraham uitverkoren was om de vader van een groot volk te zijn. Zo zijn wij uitverkoren tot Gods kinderen. Efeze 1 vers 5. En dan kun je hem laten zien, Erik. Daar staat het volgende. Hij heeft ons voorbestemd om als zijn kinderen aangenomen te worden. Door Jezus Christus in zichzelf. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En toen ik zondagavond aan het schrijven was. En de preek af aan het ronden was. toen zag ik dat. Hij heeft ons voorbestemd om als kinderen aangenomen te worden door zijn zoon Jezus. Overeenkomstig het welbehagen van zijn wil. En toen las ik dat woordje welbehagen. En toen moest ik ineens denken aan een ander woord. Of een andere plek in de Bijbel waar ook dat woord welbehagen gebruikt wordt. En dat is Jesaja 53 vers 10. Maar het behaagde de Heere, hem, Jezus Christus, te verbrijzelen. We zien dus allereerst dat het God behaagde om ons te verkiezen, ons voor te bestemmen tot kinderen van hem. En dan zien we dat met datzelfde behagen, dat hij het goed dacht, dat God het goed dacht, om zijn eigen enig geboren zoon te verbrijzelen, te kruisigen, te slachtofferen voor ons. God zelf tekende met zijn eigen bloed het testament, op basis waarvan wij zijn uitverkoren kinderen zijn. God, onze Vader, in de hemel, besloot tot dit plan. Jezus, de Zoon, tekent het plan, tekent het testament met zijn bloed. En de Heilige Geest verzegelt ons hiertoe bij onze wedergeboorte. Wat een prachtig plan van onze drie-enige God. En toen schreef ik op, wat een genade. Wat een liefde. Alle lofprijs, heerlijkheid, eer en aanbidding voor onze Vader in de hemel, die zijn beloftes niet wijzigt en duizendmaal trouwer is dan wij hem ooit kunnen zijn. Toen moest ik nadenken over Gods vaderschap. En dan wil ik jullie een beeld van schetsen met de volgende illustratie. Ik vertrek 's ochtends door de week vroeg naar mijn werk, zoals de meesten hier dat zullen doen. En soms dan wil ik naar buiten lopen en dan blokkeren Ian en of Milene de deur. En dan zeggen ze, papa, waar ga je naartoe? En dan zeg ik, ik moet werken lieverd, ik ga naar mijn werk toe. En dan hoor ik vaak van ze, ik wil niet dat je gaat. Ik wil dat je blijft. Ik vind je lief. Laat dat ons. En als je dat dan hoort, hè, de vreugde die dat brengt, om dat van je kinderen te horen, is het niet zo dat onze Vader in de hemel zich daar net zo in verheugt? Als wij zeggen, Heere, ik wil niet dat u gaat. Ik wil bij u blijven. Laat mij niet alleen. Ik wil de uwe zijn. Wees de mijne. Is dat niet mooi wat je daarin ziet van Gods vaderschap? Dat de Heere God daar zo zichzelf ook in verheugt als hij dat in ons hart ziet? Dat hij dat in ons hart ziet. Dat hij ziet dat we willen genieten van zijn onwezigheid. En willen luisteren naar zijn stem. Dat onze zielen schreeuwen en dorsten naar de levende God. Als een hert dat schreeuwt naar waterstromen. En dat met betrekking tot onze relatie. Tot onze Vader. Nu naar het derde punt. Waar sta ik? Waar staan wij? En waar bidden we voor? In vers 8 sluit Jezus de passage af met de volgende vraag. Maar zal de Zoon des Mensen als hij komt wel het geloof op aarde vinden? Het woord geloof hier in het Grieks, pistin, dat van pistis is afgeleid, heeft een veel bredere betekenis dan alleen het woord geloof zoals wij het kennen in het Nederlands. En de Bijbel vertaalt dat op andere plekken ook met een ander woord. Namelijk vertrouwen. Dus dit woord heeft ook vertrouwen in zich. Zekerheid. Zekerheid. Overtuiging. En overgave. Die vier. Vertrouwen, zekerheid, overtuiging en overgave ook. Dus deze vraag van Jezus of hij bij zijn wederkomst het geloof zal vinden, kunnen we allereerst op twee manieren interpreteren. Je kunt de vraag allereerst retorisch bekijken. Zal ik het geloof op aarde vinden? Natuurlijk zal hij het geloof op aarde vinden, want hij is de voleinder van ons geloof. Natuurlijk zal hij het geloof op aarde vinden. Hij is degene die ervoor zorgt dat de poorten van het dodenrijk zijn gemeente, zijn kerk niet zullen overweldigen. De Bijbel is daar duidelijk over. Maar we kunnen de vraag ook op een andere manier lezen. En dat is een onderzoekende of een aansporende manier. Vind ik bij jou geloof als ik terugkom op aarde? Vind ik bij jou een vertrouwen op mij? Vind ik bij jou een overgave aan mij? Vind ik een levend, bruisend gebedsleven bij jou? Heb jij de overtuiging dat de Vader jou hoort als je bidt? En niet alleen hoort, maar ook daarna handelt. Jacobus 5, vers 16, zegt: een krachtig gebed van een rechtvaardige brengt veel tot stand. Jezus verbindt geloof hier direct met gebed en zegt als het ware: is er een gebedsleven, dan weet ik dat er geloof is. Vind ik geen gebedsleven, dan vind ik geen geloof. Is er één gebedsleven, dan weet ik dat er geloof is. Vind ik geen gebedsleven, waar is dan ons geloof? En dan nu naar die persoonlijke toepassing. Als je hier vanmiddag nu zit en je ervaart dat je deze relatie, waar we het over hebben, deze relatie met God niet kent, dan wil ik je echt oproepen om vandaag nog naar het kruis van Jezus te vluchten. En hem te vragen om je met zijn bloed te beschermen voor het komende oordeel. Want alleen Jezus' bloed beschermt ons. Vandaag en niet morgen, want we weten niet wat morgen ons brengen zal. En in Genesis 32, vers 26 vind ik dat zo mooi als we zien dat Jacob worstelt met de Heere en dat hij zegt dat hij daar aan het worstelen is en zich aan God vastkant. En hij zegt: ik zal u niet laten gaan tenzij u mij zegent. Ik laat u niet gaan. Dan kom naar de dienst, naar iemand toe en zeg dat je worstelt. Want het ergste wat je kunt doen is nu overtuigd te raken en naar huis te gaan zonder met iemand daarover te praten. En ten tweede, als je wel een levende relatie met de Heere God hebt en je hebt een gebedsleven, maar de Heilige Geest spreekt vanochtend tot je om de juiste prioriteiten te stellen, dan neem een voorbeeld aan Jezus. Degene waarvan je zou denken dat hij geen gebedsleven nodig heeft, is de Heere Jezus, want hij is God zelf. Echter zijn gebedsleven strekt tot een prachtig voorbeeld voor ons allemaal. De evangeliën staan bol met verwijzingen naar het gebedsleven van onze Heere Jezus. In Lucas 6, vers 12 lezen we dat de Heere Jezus naar een gebergte ging om te bidden. En hij bracht de nacht door in het gebed tot God. De hele nacht. Of in Marcus 1, vers 35, 's morgens vroeg, nog diep in de nacht, stond hij op, ging naar buiten en begaf zich naar een eenzame plaats en bad daar. Dus als de Heere Jezus midden in de drukte van zijn bediening serieus werk maakt van zijn gebedsleven, hoeveel te meer dan wij. En als derde, misschien ervaar je vanochtend wat in Romeinen 8, vers 16 staat. De Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. En als je dat ervaart, dat is het meest heerlijke wat je kunt ervaren. En dan wil ik je echt vragen om na te denken of de Heere God je een verdere stap aan toewijding in gebedsleven aan hem vraagt. Een verdere stap in het toewijden van je tijd aan Gods woord. Want we hebben gezien dat het tijd doorbrengen in Gods woord, dat dat de bron is van ons gebedsleven. En er waren een paar punten waar ik over na moest denken. En er zijn nog legio punten daaraan toe te voegen. Eerst waar ik aan dacht is, kies om een dagboek bij te houden. Ik merk dat ik dat zelf veel te lang niet heb gedaan. En toen ik daarmee begonnen ben, dat heeft mijn gebedsleven echt een extra boost gegeven. Of een extra, hoe zeg je dat in het Nederlands? Een extra stimulans, Johan, dankjewel. Ja. Ik merk dat dat mij echt gezegend heeft. Ik heb dat echt veel te lang niet gedaan. Dan wil ik je ook vragen om er serieus over na te denken, om maandelijks naar de bidstond te komen, zodat we samen Gods troon mogen bestormen. Ik zat erover na te denken, 3 uur per maand naar de bidstond komen, is nog geen 0,5% van de tijd die we in een maand hebben. Nog geen 0,5%. Dus ik wil jullie echt aanmoedigen, kom naar de maandelijkse bidstond. Kies ervoor om niet om 11:15 hier binnen te komen, zodat we ruim op tijd zijn voor de dienst. Maar kies ervoor om 11:15 te komen, zodat we samen boven in de gebedsruimte waar het muziekteam van tevoren oefent, om daar naartoe te komen. We bidden daar 15 minuten. Iets meer dan 0,25% van wat we aan tijd in een week hebben. En zo zijn er nog andere dingen. Maar ik wil je echt vragen, zoals Jozua ook zegt, kies dan heden wat gij doen zult. Kies dan heden. Maak vandaag een keuze. Vandaag een keuze. Ik ga meer in uw woord doorbrengen, heren. Ik wil groeien in geloof. Dus ik breng tijd door in uw woord. Ik wil groeien in mijn gebedsleven. Dus ik breng tijd door met u. En in uw woord. En dan zul je zien dat de Heere je geloof doet groeien. En dan zul je zien dat de Heere jouw gebedsleven op laat bloeien. Dat met betrekking tot waar ik sta, waar wij staan. En dan aansluitend, maar waarvoor gaan we dan bidden? Waarvoor gaan we dan bidden? En Matteüs 6, vers 33, zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Dus als wij echt bepaalde dingen nodig hebben, dan moeten we hier eerst het koninkrijk van God zoeken. Want al die andere dingen, die worden er toch sowieso bijgegeven. En in Lucas 11, vers 1 staat, en het gebeurde toen hij ergens aan het bidden was, dat een van zijn discipelen tegen hem zei, toen hij ophield, Heren, leer ons bidden. Hij hoorde Jezus bidden en hij zegt, oh, zo wil ik ook bidden. Zo wil ik ook omgaan met de Vader. Waarop Jezus zegt, wanneer u bidt, zegt aan onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Zo begint de Heere Jezus het onze Vader. Zien we daar niet in wat de prioriteit moet zijn in ons gebedsleven? Is dat niet zo mooi dat de Heere Jezus ons hier en in nog andere delen van de Bijbel zo duidelijk laat zien wat de prioriteit moet zijn in ons gebedsleven? En daar wil ik ook mee afsluiten vanochtend, of vanmiddag al. Laten we als gemeente in alles, allereerst bidden, dat het koninkrijk van onze Vader in de hemel zichtbaar wordt in mijn leven, in onze levens, in de gemeente, en dat zijn koninkrijk komen en zijn wil geschieden hier in Roermond, hier in Limburg, hier in Nederland. Amen. Laten we samen bidden. Hemelse Vader, ik ben u zo dankbaar voor wie u bent. Ik ben u zo dankbaar, Heere, dat wij u mogen kennen. Heere, dat u zich aan ons geopenbaard heeft door uw woord, dat wij uw woord hebben. En dat u ons uw zoon heeft gegeven, het vlees geworden woord. En dat we zo kunnen genieten van wat er in uw woord staat en dat het ons zo voedt, Heere God. En ik verlang daarnaar, Heere, voor mijzelf en voor ons allemaal hier. En ook voor de broeders en zusters die er niet konden zijn vandaag, maar die thuis zijn of ergens anders, Heere. Dat u ons echt oproept vandaag. Kom naar mij. Pak mijn woord. Lees het iedere dag. Voed jezelf met mijn woord. Groei in geloof. En van geloof groei in gebedsleven. Heere God, we verlangen ernaar dat uw wil gedaan wordt hier op aarde. We verlangen ernaar dat uw wil gedaan wordt hier in Limburg, in Roermond. We verlangen ernaar dat u de eerste plaats heeft. Dat we allereerst bidden, zoals we dat net lazen, Heere God. Allereerst bidden. Heere, dat uw wil gedaan wordt, dat uw koninkrijk komen en dat bovendien alle andere dingen ons gegeven zullen worden. Heere, laat onze ogen op u gericht zijn. Ik bid u, Vader, zegen ons als gemeente. Laat ons niet los. Blijf ons zegenen, Heer. En spreek tot ons vandaag. Dank u voor wie u voor ons bent. Dank u voor uw genade in uw Zoon Jezus Christus. Dank u voor uw verlossingswerk. Dank u dat we de uwe zijn, Heer. In Jezus' naam. Amen.